Maar wij zijn christenen die geloven dat God ons geschapen heeft naar zijn beeld en dat we allemaal evenwaardig zijn. Wij maken veel waardeverschillen tussen rijke en arme mensen, hele intelligente mensen en eenvoudige mensen. Zelf tussen ongeboren kinderen en geboren kinderen, gehandicapten en valide mensen. En we hebben allemaal door onze gedachten over. En we willen vanmorgen kijken hoe Jezus daarover denkt. Hij is zo bijzonder. En we gaan lezen in Lucas, hoofdstuk 16. Lucas hoofdstuk 16, vanaf vers 19. Lucas 16, vanaf vers 19. Jezus zegt daar, en er was een rijk man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterende feesten hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, de vader Abraham, heb meelijd met mij en zend Lazarus, omdat hij de top van mijn vinger, van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Omdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen. En zij vandaar niet aan onze kant kunnen komen. Doch hij zeide, dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt. Want ik heb 5 broeders. Laat u hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide, ze hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide, nee, vader, Abraham, maar indien iemand uit de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zei tot hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Vader, we bidden u om de kracht van uw geest bij het spreken en bij het luisteren. En dat we veranderd worden door uw woord, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Nou, een van de opvallendste dingen in de tijd van Jezus was natuurlijk de bedelaars op straat. En om dit thema heel diep te behandelen, gebruikt Jezus hier dan een gelijkenis over dit thema. Omdat wij leren zouden hoe God naar al die verschillen kijkt die wij denken te zien bij mensen. En hij tekent een rijke man en een arme man. En hij doet dat heel mooi. Hij geeft veel details. Hij spreekt over de rijke man en dan spreekt hij over zijn kleren, zijn uiterlijk. Prachtige kleren. Purper, een hele mooie mantel. En daar staat er dan dat hij met zijn onderhoed fijn linnen was. Dat was gekocht uit Egypte. Daar had hij voor gereisd. En dat toonde hij waarschijnlijk ook wel. Zoals we dat tegenwoordig ook heel vaak zien bij jonge mensen. De naam van degene die dat ondergoed verkoopt. Daar zijn we op gericht, op het lichamelijke. En deze man was er ook heel op gericht. En elke dag had hij een prachtig feest. Dan kwamen de mensen, hij had veel vrienden natuurlijk, maar die kwamen dan en die vierden feest met hem. Iets wat je integreert, als je dat ziet, prachtig huis, schitterende tuin, een waarschijnlijk een hele haag eromheen en een ingangspoort. En Jezus vertelt dan dat er in die ingangspoort daar zit een man, Lazarus. En hij wordt daar voorgesteld, ook met zijn uiterlijk. Want Jezus wil eigenlijk iets aantonen van het verschil tussen uiterlijk en innerlijk. En er wordt hem verteld over het uiterlijk. Totaal tegenovergesteld van wat de rijke man heeft. Er wordt gezegd dat hij vol zweren zit. Er wordt niet gesproken over zijn kleren. Waarschijnlijk zijn die niet om aan te zien. En er wordt ook gezegd dat hij neergelegd is. Waarschijnlijk is hij minder valide. En heeft zijn familie een grote nood van armoede. En kunnen hem ook niet verzorgen. Toch houden ze wel van hem. Want elke dag wordt hij dan in die poort gelegd. Daar bij die rijke man. En dat is best wel heel aangrijpend. En alle feestvierders kwamen daar dus langs. En die gingen onderweg naar die rijke man. Om het feest te vieren kwamen ze langs deze bedelaar. En deze man had honger. Dus de meest primaire behoefte van zijn leven werd niet ingevuld. Hij had honger. Hij verlangde dat, niet een mooie maaltijd. Hij verlangde enkel wat kruimels. Zo staat het hier. En dat is, hij had een vreugde, want hij had een hond. En die hond die likte zijn zweren. U weet het wel, als je zweren hebt en ze zijn droog, dan doet dat vreselijk pijn en die hond maakt die zweren week. En dan is de pijn minder. Dus hij hield geweldig van zijn hond. En als dan de mensen langskwamen, dan verlangde die wat eten. Nu, dat is best wel heel aangrijpend wat we hier zien door die gelijkenis van de Heer Jezus. Maar wat bedoelt de Heer Jezus nou? Wat wil die nou? Nou, u moet eens kijken. Daar wordt gezegd dat die arme man Lazarus heet. Van die rijke man wordt geen naam genoemd. Die rijke man is naamloos. Maar die arme man, die heet Lazarus. Weet u, dit is de enige keer in een gelijkenis dat de Heer Jezus een naam noemt van een van de figuranten. Bij de verloren zoon hebben we dat niet, bij alle andere gelijkenissen hebben we dat niet, maar bij deze hebben we dat wel. Deze heeft een naam en Jezus noemt die naam. En Jezus wil eigenlijk zeggen, dit is de grootste rijkdom in je leven, wie je ook bent. Hoe rijk je bent, hoe arm je bent, hoeveel verstand je hebt, hoe eenvoudig je bent, welke job je hebt, welke maatschappelijke carrière je ook maakt. Het belangrijkste is dat Jezus je naam kent. Ik weet niet of u dat weet, dat uw naam bekend is in het boek des levens. En dat uw naam geschreven is op de handpalm van God. Dat is het meest waardevolle in je leven, zegt de Heer Jezus. Nou, laat ons eens naar die naam kijken. Lazarus. Dat is een Griekse naam. En dat is eigenlijk de vertaling van de Hebreeuwse Eliezer. En we zullen verrast zijn, want Eliezer betekent eigenlijk hij die God helpt. Hij die God helpt. Dat is toch wel erg verrassend. Is het dan zo dat God deze armen helpt en die rijken niet helpt? Ja, dat is heel verrassend. Maar dit is de hoofdreden waarom u kerk bent. Waarom ik zo graag in die kerk ben. Onze waarde ligt niet in wat mensen over ons zeggen. Maar onze waarde ligt in wat God over ons zegt. Zo staat het ook in hoofdstuk 16 als je vers 15 leest, want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. En Jezus in deze gelijkenis neemt een enorm contrast. Alles wat wij waardevol vinden, zegt, ja, dat stelt God in vraag. Alles wat wij waardeloos vinden, ja, daar zit iets achter. Dat is wat zichtbaar. Maar er is een onzichtbare wereld achter. En die onzichtbare wereld, dat innerlijke, waar niet over gesproken wordt in deze verzen, maar waar later over gesproken wordt, dat is het belangrijkste. Eliezer, hij die God helpt, gij hebt mijn hand gevat, gij zult mij leiden door uw raad. Psalm 1 zegt dat je niet in de raad van de goddelozen moet wandelen. En Psalm 73 zegt, gij hebt mijn hand gevat en gij zult mij leiden naar uw raad. Goh, dat is indrukwekkend. De wijsheid is dat je gelooft dat God bestaat. En in de voordienst bij de kinderen is daar heel mooie dingen over gezegd. Ja, dat de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En onze maatschappij is zonder God. En hoe intelligent ook ze ook zijn, ze zijn dwaas. Ze zitten er fundamenteel naast. Hoe rijk ze ook zijn. Dan moet u kijken wat de Heer Jezus verder zegt. Daar staat dan, het geschiedde dat de arme stierf. En een zin daarna staat er, en ook de rijke stierf. De arme stierf en de rijke stierf. Ja, dat is wat ons gaat overkomen. Wij gaan sterven. En sterven is voor de maatschappij het einde. Voor een christen is het sterven een einde. Maar ook een continuering. Het is niet het einde, een einde. Datgene wat je in je leven reeds kende van de eeuwige God, mag je meenemen. Maria heeft het juiste gekozen. Wat nooit van haar wordt afgenomen, zegt de Heer Jezus. En deze Lazarus had dat ook. Deze Lazarus had op aarde niets. Maar hij had in zijn hart iets wat hij bij het sterven mocht meenemen. Nou, sterven is iets heel fascinerends. Want bij sterven wordt alles van ons afgenomen. Al ons kunnen en al ons kennen. Al ons bezit en alles wat we in de geschiedenis of in ons leven hebben gepresteerd. Het wordt allemaal tot nul gereduceerd. In die dood is die rijke en die arme dezelfde. Alleen wat dan in je leven is, in je innerlijk, wat je op aarde heel vaak verbergt, dat continueert. Nou, lees die gelijkenis goed. Er staat dat die arme eerst sterft. En dat is ook wel logisch. Die arme, die heeft zijn lichaam niet kunnen verzorgen. Die heeft geen fitness kunnen doen. Die heeft niet kunnen eten regelmatig. Die heeft geen vitamine kunnen tot zich nemen. En alle essentiële stoffen. Die heeft ook mentaal waarschijnlijk erg veel geleden. Veel verdriet gekend. Dus die sterft eerst. En daarna sterft de rijke ook. Nooit denken dat ook in de coronacrisis waarin we zitten, dat de dood wordt afgesteld. Nooit. Die wordt uitgesteld. En dat we zo vechten met elkaar wereldwijd om een paar jaar aan ons leven toe te voegen. Goh, is best wel vanuit de wereld heel bijzonder dat men zoveel aandacht eraan geeft. Toch is het fundamenteel zeer misleidend. Want dat gaat komen. Echt waar, het gaat echt komen. En dan zal al uw kunnen en uw kennen van u worden afgenomen. En enkel als de naam bekend is bij Jezus, mag hij gecontinueerd worden. Nou, toen die Lazarus stierf, die daar elke dag in de poort van dat paleis of van dat mooie huis was, ja, zal het ongetwijfeld zo geweest zijn dat die rijke man blij was. En die denkt, wauw, ja, eigenlijk zijn we er nu vanaf. Het was eigenlijk toch maar iets naars op mijn mooie leven. Die man zit daar, ik kon niks doen, ik had geen juridische middelen en ik kon mijn naam niet zo laag maken dat ik hem verwijderen zou. Maar nu is hij dan gestorven en waarschijnlijk is hij daar blij om geweest. En het eerste feest wat er dan gehouden werd, daar hebben ze er uitgebreid over gesproken. Hey, waar is Lazarus? En ze hebben gezegd, ja, hij is dood. Goh, ja, misschien ook wel het beste voor hem. Hij was toch zo'n arme man. Hij heeft toch zoveel ellende, een beetje gehandicapt. Ja, de maatschappij had toch niets aan hem. En heeft waarschijnlijk ook nog één gevraagd aan hem. Heb je die plaats waar hij zat, heb je die wel goed opgekuist? Want hij had zweren. Misschien is dat wel besmettelijk. Dus heb je dat goed schoongemaakt? Ja, 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 heeft dan die rijke man gezegd. En weet je, ik heb daar ook iets gemetseld, iets geplaatst, zodat er niet een nieuwe arme kan gaan zitten. Want ja, het zou toch spijtig zijn als we deze episode opnieuw in herhaling krijgen. En ze hebben dat prachtig voorbereid. Ja, zoals dat gaat in onze maatschappij. Maar weet je, er gebeurt iets anders. Jezus is heel bijzonder. Jezus is de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Jezus is de Schepper. Jezus is de waarheid. Jezus zegt de waarheid. Niet alleen het uiterlijke. Hij spreekt over het innerlijke. En moet je kijken wat er gebeurt. De arme stierf. En door de engelen werd hij gedragen in Abrahams schoot. Wauw. En de rijke stierf en hij werd begraven. Toen de arme stierf, kwam er iets vanuit de hemel. En toen de rijke stierf, kwam er iets uit de aarde. Toen de arme stierf, kwam er iets wat groter was dan wat mensen ooit kunnen bedenken. Toen de rijke stierf, kwam er het mooiste wat de mensen kunnen bedenken. Een gouden doodskist waarin hij begraven werd. En een schitterende uitvaart. En er wordt niets verteld over wat er gebeurde met zijn ziel, met zijn innerlijk. Maar bij de armen wel. Welkom thuis. En er staat er dat hij gedragen werd in de schoot van Abraham. Abraham is, zoals je weet, de enige in de Bijbel die vriend van God wordt genoemd. Nou, als je van Abraham houdt, maar bovenal van de Heer Jezus houdt, dan is dat je toekomst. Als je sterft, dan word je gedragen in de schoot van Abraham. Dat is een enorme zegen. Hoe zal nu die Lazarus dat nu ervaren hebben? Daar aan die, in die poort, terwijl die honger ja, hem bezig hield. Hij zal veel gebeden hebben. Hij zal ook veel God gevraagd hebben. Waarom moet ik nu zo'n indrukwekkende, moeilijke weg gaan in mijn leven? En God zal hem geantwoord hebben. God zal hem gezegend hebben. God zal gezegd hebben tegen hem, maar weet je, dit leven hier op aarde wil ik gebruiken om in de toekomende tijd grote dingen te doen. Toen de Heer Jezus keek naar de schatkisten van Jeruzalem en keek wie er wat ingooide, viel zijn blik op een arme weduwe die twee kleine muntjes gooide. Één voor de priesters en één voor de armen. En weet je, toen zei Jezus dat die arme vrouw heel bijzonder was. Nu is zij wereldwijd, is zij het symbool van vrijgevigheid. Van mensen die gezien hebben dat dit leven bestaat uit uiterlijk, maar uit innerlijk. En dat het innerlijk de bron is om daaruit te leven. Nou, als je naam bekend is in het boek des levens. Als je naam bekend is in de handpalm van God. Dan ben je zo onvoorstelbaar rijk. En dan vallen alle verschillen vallen weg. Of je nou maatschappelijk rijk bent, of maatschappelijk arm, of je de hoogste positie hebt in het bedrijfsleven, of een eenvoudige werker bent die de vuilnis ophaalt. Alles is precies gelijk in Gods ogen. Er is geen enkel verschil. Allemaal zijn enorm nuttig. Maar vooral gaat het om dat je naam bekend is in het boek des levens. Nou, daarom loop niet in de val van je minderwaardig te voelen. Maar loop in de vreugde van je hoogwaardig te voelen in de Heer Jezus Christus. Want als Hij je naam noemt, dan ben je bemind. Denk niet dat Jezus nu zegt dat een rijke per definitie verkeerd is en een arme per definitie verkeerd goed is. Nee, want Lazarus wordt in de schoot van Abraham gelegd, die in zijn tijd de rijkste was die er bestond. Dat is niet het verschil. Maar Abraham was een vriend van God. En Lazarus was een vriend van God. Zo, wees bemoedigd wie je ook bent. En wees blij dat je mag horen bij die wereldwijde gemeente. Juicht. Kijk in je omgeving naar arme mensen. En help ze. Zegen ze. Viert geen feesten zonder te denken aan hen en te delen met hen. Want Hij wil dat je een dienaar bent en op Jezus lijkt. O Vader, dat uw heerlijkheid over ieder van ons komen. Wie we ook zijn, welke huidskleur we ook hebben, welke maatschappelijke positie we ook hebben. En dat we zien dat we in uw ogen allemaal gelijk zijn. En dat uw heerlijkheid het verschil maakt in ons leven. Want als wij sterven, dan zullen we leven in U, die ons een naam gaf. Dank U wel daarvoor. Amen.
when we're quick to take the blame, but forgive and free at last. We avoid your sons and daughters for the fear we don't belong. Give us eyes to see each other, your Holy Son.
Arme Lazarus en de rijke man. Wout, ik kan me zo voorstellen, zo'n verhaal is al heel vaak voorbij gekomen in de jaren dat je de Bijbel leest. Zijn er nu weer nieuwe dingen je opgevallen die in één keer patsboom binnenkwamen?
Ja, het heeft me eigenlijk enorm aangegrepen. Ja, dat verhaal, onze maatschappij die is zo ontwikkeld dat de kerken leeglopen, de fitnesscenter. Die lopen vol, kerken lopen leeg en de stadions lopen vol. Het is een strijd tussen het uiterlijk en het innerlijk. En in dit verhaal is dat op een zeer expliciete wijze, het contrast, zeer goed neergezet. En dat heeft me zeer aangegrepen, ja.
Ja. Ja. Ja, dat viel me ook op toen ik het las in de voorbereiding. De rijken en de armen, maar ook vooral de hemel en de hel. Hè. Nergens is Jezus zo expliciet.
Ja.
Is het in die zin ook echt een waarschuwing voor ons? Is het ook zo is de hel ook zo zoals we die ons moeten voorstellen?
De maatschappij heeft God verlaten, gelooft dat alles in het hier en nu moet gebeuren. Dus ze proppen het eeuwige verlangen van onze ziel in het tijdelijke, waardoor alles haast, haast, haast is. En ze vergeten dat na het sterven er eeuwig leven is. Ja. Ja. En dat is zeer aangrijpend, zeer aangrijpend. En natuurlijk, dat is ook een ondergesneeuwd onderwerp in onze gemeente. Hè? Wij zingen daar niet over. Wij zingen over de heiligheid van God, maar niet over de toorn van God. Terwijl heiligheid en toorn horen bij elkaar. We zingen over de liefde. Niet over de kruisiging dat God ons lief heeft, niet over de diepte van de genade. Dus er komt heel veel van de maatschappij binnen in de gemeente. En zo'n gelijkenis is zeer onthullend. Ja. Ja,
confronterend ook. Want toen ik erover nadacht, dacht ik bij mezelf, ik denk dat we allemaal graag op de arme Lazarus willen lijken, omdat het daar goed mee afloopt. Maar ja, we leven vaak het leven, als ik over mezelf spreek, van de rijken.
Ja. Ik heb dat een keer meegemaakt. Er kwam een zendeling die in België werkte bij mij. En die had het erg moeilijk in zijn gemeente. En vertelde toen, dat was in november, dat hij geen geld had om wij noemen dat mazoet, stookolie, te kopen. En wij hadden een opdracht gekregen om de handelaar te bestellen en de tank vol te gooien met gasolie, omdat hij zijn gezin kon verwarmen. Want dat greep mij zo aan dat een werker in Gods koninkrijk maatschappelijk zo'n vaak moeten ze ook aandacht voor hun financiën hebben. Dat zou niet mogen. Omdat wij in de gemeente vaak ook met die uiterlijke dingen bezig zijn. Mm-hmm. En te weinig met dat innerlijke.
En wie zijn dan de Lazarussen die op onze drempels liggen, waar we misschien overheen stappen? Ook als kerk, ook als christen?
Ja, dat zijn natuurlijk de vluchtelingen. We hebben heel vaak stigmatiseren dat. Wij denken in groepen, in Afghanen, Iraniërs en Marokkanen. En de Heer Jezus denkt in individuen.
Geef zijn naam.
En dat is enorm belangrijk, dat wij afstappen van volkeren, van grote namen. Maar dat wij individuen zien en met individuen optrekken. En doen wat wij kunnen doen, het kleine. Niet in het grote, want dan is het maar een druppel op de gloeiende plaat. Maar wij hebben 2 pleegjongens in huis. En dat zijn er maar 2 van de duizenden die zoeken naar een huis. Maar voor hun is het 100%.
Mm-hmm. Ja. Dus dat is eigenlijk je appel vanmorgen. Ja. Doe wat je kunt doen, ook in het kleine.
En integreert het tijdelijke en het eeuwige. Haalt de eeuwigheid in het hier en nu. Want dat is een kwaliteitsleven. Dat is een leven wat vreugde geeft terwijl er verdriet kan zijn. Dat rijkdom geeft terwijl je arm kan zijn. Dat je validiteit en enorme spirit geeft wanneer je mentaal in nood bent. Want dat is hemels. En dat hemelse leven, dat is in het tijdelijke magistraal mooi. Ja.
Concreet is dat mooi te koppelen aan de 40 dagen tijden waar we mee beginnen. Zoals je dat zo mooi zegt, het eeuwige binnenhalen in ons tijdelijke leven.
Ja, ik vond dat ook erg mooi dat we... Ja, we zullen het ontdekken dat probeer eens een dag in een week van je sociale media af te blijven. Dan zie je welke een onvoorstelbare stelen van tijd dat is in je leven. Je weet niet meer wat je moet doen met je tijd. Als wij niet onze tijd besteden voor de Heere God, dan wordt onze tijd gestolen om ons van de Heere God af te trekken.
Mooi om dat zo samen te brengen in de 40 dagen tijd. Hè? Het eeuwige even naar het tijdelijke toe te halen. Ja. Door je misschien bepaalde dingen te ontzeggen in sociale media of andere dingen die veel tijd of veel geld van je vragen.
Ja.
Dankjewel Wout voor je woorden. Ten slotte, normaal gesproken had je hier in de regenboog bij de koffie een boekentafel gehad.
Ja.
Dat doen we nu virtueel. Je hebt 2 boeken meegenomen die je daar op de tafel had liggen. Kort eventjes daarover.
Dus mijn boek De Erfenis, dat is een dagboek. Eigenlijk is dat een vrucht van 40 jaar bezig zijn met de dingen van God en te spreken over de dingen van God. Elke maand heeft een eigen thema dat ik dan helemaal uitdiep. Deze maand gaat over de geheimenissen. En vandaag gaat het over dat Gods heerlijkheid, de volheid van God in Jezus woont. Het zijn bijna allemaal artikelen over de Heer Jezus. Een schat van... heerlijkheid om elke dag mee te beginnen. En mijn tweede boek, dat is Op zoek naar rust. Dat is Kom tot mij die vermoeid en belast zijt. Enorm begeerd rust. Maar dit is de eeuwige rust. En nu is een ander boek klaar en dat is Op zoek naar echtheid. Dat ligt op dit moment bij de drukker. Ik zou zeggen... Verlost mij van alle boeken.
Nou, dankjewel, Wout. Je bent, ik zou zeggen, je bent er nog druk mee. Je bent dan eens met pensioen, maar je spreekt nog veel. Je schrijft nog. Nou, de website komt zo dadelijk in beeld. We gaan afronden. Dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Een goede reis straks met je vrouw terug naar het verre zuiden. Ja. Groet hen hier van deze Noorderlingen.
Oké.
De kijkers, is het misschien opgevallen, de gemeente